Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmorgen wordt broeder R.R. Klinkenberg bevestigd als ouderling in de vacature van broeder A. Meijer, van wie we vanmorgen afscheid nemen. Aanstaande donderdag, 18 mei, is het Hemelvaartsdag. De dienst begint dan op de gewone tijd van 9:30. Volgende week zondag, 21 mei, gaat ons in beide diensten voor student J. Verschoof uit Lisse. Aanstaande woensdagavond, 17 mei, is er een gezamenlijke avond met de Pauluskerk onder het thema Hemelvaart, een scharnierpunt van levensbelang. De spreker is dominee H.H. Klomp. De aanvang is om 7:30 in de Pauluskerk. En iedereen is daarbij natuurlijk van harte welkom. In de kerkraadsvergadering van jongstleden woensdag 10 mei zijn toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis Andrea Groeneveld en Maarten van Gent. De dienst van openbare geloofsbelijdenis is op zondag 28 mei, eerste Pinksterdag, in de morgendienst. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Tot zover deze mededelingen en voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen uit Psalm 81, het eerste en het 12e vers. Psalm 81, vers 1, zing nu blij te moe, het machtig opperwezen, ene lofzang toe. En ook vers 12, en ik denk dat alle kinderen in de kerk dat vers wel mee kunnen zingen. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. En wat er volgt, Psalm 81, vers 1 en 12.
Thank you.
Ook vanmorgen worden we voor de spiegel van Gods heilige wet geplaatst. Laten we na het horen van Gods wet zingen Psalm 119, het 14e vers. Och, dat ik klaar, duidelijk en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Daarna lezen we verder uit het woord van God. We openen opnieuw de Bijbel in het evangelie naar Johannes. Nu hoofdstuk 21. We lezen daaruit de versen 1 tot en met 14. Dus we luisteren naar Gods wet. We zingen Psalm 119, vers 14. En we lezen Johannes 21, vers 1 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Na deze openbaarde Jezus zichzelf en wederom den discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Kana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus, en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Ze zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En iemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en den vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was.
Gemeente, in deze dienst waarin een ambtsdrager bevestigd zal worden, bedien ik u het woord van God uit wat we zojuist hebben voorgelezen. Dan komt het hele gedeelte wel aan de orde, maar als kernvers noem ik u vanmorgen vers 6 van Johannes 21. En daar lezen we, en hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte van de vissen. Tot zover de tekst voor vanmorgen. Aan gemeente bidden we de Heere eerst om het licht en de leiding van zijn geest en om een gezegende dienst. Laat ons bidden. Genadige en almachtige, drie-enige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, geef ons eerbied en ontzag als wij tot u spreken in het gebed. Want u bent de eeuwige God, de Heilige, die hoog woont en die tegelijk zo laag af wil dalen door middel van uw woord en met uw geest. Wat is dat een wonder, Heere, dat u tot ons komt, dat u ons wilt ontmoeten rond een open Bijbel. Hier in de Elimkerk of als we thuis of op een andere plaats met deze dienst verbonden zijn. En Heere, dan hebben we alle reden om u te danken dat uw woord ook vandaag weer open ligt. Dat u deze dag hebt apart gezet. Dat u uw grote daden wilt laten horen. Niet alleen voor onze oren, maar ook voor ons hart. Dat het grote werk dat u gedaan hebt in de Heere Jezus Christus ook zijn uitwerking heeft in harten en levens van mensen. Heere, wil het ook vanmorgen doen. En dat is nodig, dat u dan komt. Dat u door onze weerstanden heen breekt. Zo horen we iedere week, maar ook vanmorgen weer, uw liefdewet. Die is ons voorgehouden, opdat we daaruit zouden weten wat uw wil is. En dat u daarmee bekend maakt wat het doel is waartoe wij geschapen zijn. Maar ook wat de diepe ellende van onze val is. Maar heren, daarom is toch juist ook uw wet een indringende aansporing om het leven te zoeken buiten onszelf in de Heer Jezus Christus, om voor uw aangezicht te leven. Zegent u daartoe ook uw woord. Want daar gaat het vanmorgen ten diepste toch ook over. Over de navolging van Christus, om te mogen dienen in uw gemeente. En dat is ook een boodschap voor ons allemaal. Hoe u zelf zorgt voor de geestelijke vrucht. Hoe u daarbij mensen inderdaad wilt inschakelen. Maar ook hoe u diezelfde mensen daarbij uiteindelijk niet nodig hebt. En toch beloont u dat werk uit genade. En dan komt de boodschap uit uw woord in het bijzonder vanmorgen tot ambtsdragers. We hebben een bijzondere dienst. Een dienst waarin onze broeder Klinkenberg bevestigd mag worden tot ouderling. En daarin mogen we uw trouw en uw goedheid opmerken. Dat we in de vacature die er was opnieuw een broeder ontvangen hebben van u. Daarin laat u zien dat u de gemeente in genade gedenken wilt. En daar danken we u voor. Heren, en dan bidden wij u tegelijkertijd ook dat het niet zo zal zijn dat alleen maar de uiterlijke gang van zaken in de kerk zijn voortgang heeft. Maar boven alles dat de gemeente ook door de dienst van de ambtsdragers gewezen zal worden op u, de Heer Jezus Christus. En dat we door dat werk heen, zoals we dat lezen in het boek Johannes, toegerust zullen worden. Dat we gelovende het leven zullen hebben in zijn naam. En Heere, dan wilt u ons daarbij inschakelen. Om te leiden tot Christus. Om te wijzen op Christus. Zodat we u kunnen ontmoeten als u wederkomt op de wolken van de hemel. Heere, zegent u zo vanmorgen de prediking in deze dienst. Dat we samen zullen buigen onder uw roepstem. Dat we als gemeente en als kerkraad ook de broeder die afscheid neemt en de broeder die aantreedt uw stem mogen horen. En heren, dan bidden we u ook voor hem die weer aan een periode begint. Het kan zijn dat er ook wel gedachten zijn van tegenopzien. Ook als we onszelf bezien, dan kunnen we ons onbekwaam voelen. Heren, wil dan in het bijzonder door uw woord tot zijn hart spreken, ja, tot het hart van ons allemaal, die u geroepen hebt om u in het bijzonder te dienen. Dat u het bent die roept, maar bovenal dat u het ook bent die de getrouwe bent. Komt u zo met uw Heilige Geest in deze bijzondere dienst. En geef dat we zo allemaal als broeders mogen dienen als uit kracht die u verleent, zoals Petrus dat later moest schrijven, nadat hij bij de zee van Tiberias ambtelijk onderwijs ontvangen had. Geeft u daartoe alle broeders wat ze nodig hebben. Ook in de vakante periode die dichterbij komt. Heren, mogen we juist in deze dienst u ook bidden om een nieuwe dienaar uit uw hand. Wij danken u ook voor het werk dat onze terugtredende broeder Meijer heeft mogen doen in de gemeente. Hij mag zijn ambtswerk terugleggen in uw hand. Wij danken u wat we in hem van u ontvangen hebben. Tegelijkertijd bidden we samen met hem om vergeving van ook alle ambtelijke zonden. Heren, wees u met hem en zijn gezin. We bidden u zo voor de hele gemeente, ook voor onze jongens en meisjes, voor onze jongeren, voor onze ouderen. Geef uw zegen in deze dienst. Werkt u krachtig met uw Heilige Geest in het midden van de gemeente. Wees ook met een ieder die niet bij ons kan zijn vanwege ziekte of ouderdom. Heere, wilt u ook op de plaats waar zij zijn uw zegen bereiden. Kom zo, o Heilige Geest, met uw kracht en uw genade, met uw licht en uw leiding, in het spreken van uw woord en in het luisteren daarnaar. En wilt u de Satan uit ons midden weren, dat uw woord zijn loop zal hebben. Laat uw naam helemaal centraal mogen staan. En doe ons ervaren dat u in ons midden bent. Niet omdat we dat verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heere en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Als inleiding op de preek zingen we dan uit Psalm 104, vers 13 en 14. Psalm 104, vers 13. De onpeilbare zee bergt in haar ruime schoot een talloos tal van schepselen, klein en groot. En ook vers 14. Wat in de lucht, op de aarde en in het water leeft. En wat er volgt, Psalm 104, vers 13 en 14, bij de inzameling van uw gaven en als inleiding op de prediking. Laten we in antwoord op de prediking zingen, Psalm 42, het vijfde vers. Psalm 42, vers 5, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, we kennen allemaal wel die uitdrukking: de beste stuurlui staan aan wal. Dat zeggen we wanneer we een beetje ontstemd zijn over kritiek. Kritiek van iemand van wie je zegt, nou, die weet er toch eigenlijk helemaal niets vanaf. Ik ben hier maar aan het tobben en hij heeft maar makkelijk commentaar vanaf de zijlijn. Hij heeft geen idee wat er allemaal bij komt kijken. De beste stuurlui staan aan wal. Nu ja, de beste, dat is dan natuurlijk cynisch bedoeld. Het is vooral makkelijk praten als je het allemaal beter lijkt te weten, terwijl je een veilige plek aan de zijlijn hebt. Misschien denkt u het ook wel eens, broeders. Als je soms van gemeenteleden makkelijk kritiek hoort, als er zomaar geroepen wordt, ja, de kerkraad had natuurlijk. Waarom doen ze nu toch? Ze moeten toch gewoon. En het is niet eens altijd verkeerd bedoeld, maar dan moet je nog wel eens je tong afbijten. Omdat je vanwege je ambtsgeheim gewoonweg niet alles delen kan. Maar misschien schiet het dan ook wel eens door je gedachten. Ja, ja, de beste stuurlui staan aan wal. Zou dat ook door de discipelen zijn heen gegaan? Toen ze daar die vreemdeling op de kant zagen staan. En toen hij vanaf daar zei wat ze moesten doen. Die vreemdeling die om vis vraagt, terwijl ze heel die nacht niks gevangen hebben. Maar gemeente, in dit geval, in Johannes 21, is het wel zo. De beste stuurman staat aan wal. Het is de opgestane Heer Jezus Christus. En hij gaat zich voor de derde keer openbaren aan zijn discipelen. En bij die openbaring geeft hij onderwijs. Onderwijs voor vissers van mensen. Want dat moesten ze gaan doen. Onderwijs vanmorgen voor ambtsdragers. Maar daarin ligt voor ons ook onderwijs, voor ons allemaal. Laten we naar de tekst gaan luisteren. Johannes 21. We vatten de tekst en het verband samen onder het thema onderwijs voor vissers van mensen. En dan letten we op twee gedachten. In de eerste plaats, niets gevangen. En in de tweede plaats, alles gevonden. Dus, onderwijs voor vissers van mensen. Niets gevangen, alles gevonden. Dus eerst niets gevangen. Hoe begint hoofdstuk 21? Na deze openbaarde Jezus zichzelf. Na deze. Waarna? Is u dat opgevallen? Want hoe eindigde hoofdstuk 20? Dat hebben we enkele weken geleden gehoord. Dat was die openbaring van Christus aan zijn discipelen, waar Thomas ook bij was. Dat was een week na Pasen, na de opstandingsdag. Het was ongeveer op de tijd, na een week van het feest van de ongezuurde broden, dat iedereen vanuit Jeruzalem weer naar zijn eigen woonplaats zou gaan. En toen had de Heer Jezus in zijn grote genade Thomas weer opgezocht. En toen sprak Thomas uiteindelijk die grote en diepe geloofsbelijdenis uit. Mijn Heer en mijn God. Ja, en daarna dan? Hoe eindigt Johannes 20 dan? Dat zien we in vers 30 en 31. Jezus dan heeft nu wel veel andere tekenen dat zijn wonderen met een betekenis, tekenen, tekenen gedaan in de tegenwoordigheid van de discipelen die niet zijn geschreven in dit boek, boek Johannes, maar deze, die tekenen die hij wel heeft gedaan, die zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Wat zijn dat voor woorden? Nou gemeente, het lijkt erop alsof Johannes aan het einde van hoofdstuk 20 zijn evangelie gaat afsluiten. Hij is begonnen in de eeuwigheid. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dat gekomen woord is nu ook weer opgestaan. Hij heeft zich geopenbaard aan de discipelen. En alles wat in dat evangelie is geschreven, dat is geschreven met het doel dat u, dat jij in hem gelooft. Dat is het hele thema van het boek. En dan verwacht je na vers 31 van hoofdstuk 20 nog maar één woordje. En dat is het woordje amen. En dat staat er niet. Er volgt nog een 21ste hoofdstuk. Na deze openbaarde Jezus zich. En dan moet Johannes onder leiding van de Heilige Geest er nog een 21ste hoofdstuk aan toevoegen. En in dat hoofdstuk krijgen in het bijzonder ambtsdragers onderwijs. Waarom is dat 21ste hoofdstuk er dan aan toegevoegd? Nou gemeente, deze evangeliën zijn allereerst geschreven voor de vroege kerk. En wat is de belangrijkste figuur geworden in de begintijd van de vroege kerk? Dat is Petrus geweest. En wat zijn de laatste woorden van Petrus die we weten? Die we hebben gehoord? Nou, dat gaat over de verloochening van Petrus. Daar hebben de andere evangeliën ook over geschreven. Johannes heeft het trouwens ook gedaan in hoofdstuk 18... Hoofdstuk 18, dat is het laatste wat we Petrus horen zeggen bij dat kolenvuur in de zaal van Caiaphas met vloeken en zweren. Ik ken die mens niet, 3 keer. Maar nu moet de apostel Johannes nog een hoofdstuk schrijven waarin bijzonder Petrus in zijn ambt wordt hersteld. En daarin ligt natuurlijk een boodschap voor ons allemaal. Want in dat 21ste hoofdstuk waarin Petrus wordt hersteld in zijn ambt, gaat de Heer Jezus nog iets leren. Dat de opgestane niet elke dag meer lijfelijk bij hen aanwezig is. Dat die vroege kerk na Pasen moet gaan leren leven uit het geloof. Dat ze moeten gaan leren leven door het woord. Dat ze de schriften moeten gaan verstaan en dat ze moeten onderwezen worden in de verborgenheden van het koninkrijk van God. Want dat wordt straks, na Pinksteren, de gewone weg waarin de Heere al zijn kinderen onderwijs geeft. En dat onderwijs begint hier in Johannes 21. Maar dan is het nodig dat Christus zich voor de 3e keer openbaart. Want dat valt ook op aan het begin van Johannes 21. Jongens en meisjes, als je een Bijbel voor je hebt, moet je maar eens meekijken. In vers 1 staat het gelijk aan het begin. Na deze openbaarde Jezus zich. En dan aan het eind van vers 1. En hij openbaarde zich. En dan kijk je even verder naar vers 14 aan het einde van deze geschiedenis. En dan staat er, dit was nu de 3e keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde. 3 keer, openbaren, wat is dat? Nou, openbaren is eigenlijk dit. Eerst zie je het niet en dan zie je het wel. Iets wat eerst helemaal gesloten was, dat gaat nu open. Openbaren, dat betekent dat je het gaat zien wat je eerst niet zag. Nou, dat gebeurt hier ook. De opgestaande Heer Jezus gaat laten zien wie hij is. Maar dat moeten ze gaan leren begrijpen door wat ze horen. Waar gebeurt dat? Aan de zee van Tiberias, zo staat er. En nee, dat is niet echt een zee, het is eigenlijk een heel groot meer. 20 kilometer lang, 15 kilometer breed en om dat meer heen liggen allemaal vissersplaatsjes. Net zoals u dat weet, zoals dat vroeger was rond de Zuiderzee bij ons. Vissersplaatsjes, Capernaum, daar woonde Petrus. Bethsaida, Magdala, Tiberias, zo was een van die plaatsjes genoemd, Tiberias, naar de Romeinse keizer Tiberias. En Tiberias lag aan, ja zo werd dat genoemd, de zee van Tiberias, een andere naam is het meer van Galilea. En daar gebeurt het, daar zijn 7 discipelen bij elkaar. Simon en Thomas, Nathanael, en dan staat er ook nog 2 zonen van Zebedeus. Dat zijn Johannes en Jacobus en nog 2 anderen. Ze zijn dus inmiddels teruggegaan naar het noorden, naar Galilea. Precies zoals de Heer Jezus ook tegen de vrouwen had gezegd. Zeg tegen mijn discipelen dat ze naar Galilea gaan. Daar zullen ze mij zien. En dat hebben ze nu gedaan. Ze zijn dus op de goede weg. Ze doen wat Christus heeft opgedragen. Daar zullen ze hun meester zien. Maar als ze daar zijn, zien ze voorlopig niets. Ze zien hem niet. Misschien hebben ze wel een tijdje gewacht. Dat staat er niet. Het is niet duidelijk wanneer dit precies is geweest. Ergens tussen Pasen en Hemelvaart. Maar ze zien hem niet. En dan komt er een dag dat Petrus zegt, ik ga vissen. Precies zoals ze dat al eerder deden. In Lucas 5 bijvoorbeeld. En dan moet u vanmiddag, vanavond, jongeren moeten jullie ook maar eens doen, Lucas 5, de eerste 11 versen, maar eens vergelijken met Johannes 21, wat we gelezen hebben. Dan ontdek je allemaal overeenkomsten. Maar ook verschillen. Want in Lucas 5 gaan ze ook vissen. Maar dan is de Heer Jezus aan boord van het schip. Nu niet. Nu gaan ze alleen. Na Paas. Ik ga vissen. Ja, dat bedoelt Petrus natuurlijk letterlijk. Maar hoe zit dat dan met die belofte die juist in Lucas 5 klonk? Toen waren ze ook gaan vissen, letterlijk. Toen hadden ze ook lege netten. En die zijn uiteindelijk gevuld door de Heer Jezus. En weet u wat hun meester toen zei? Ik zal, belofte, ik zal u vissers van mensen maken. Als Petrus hier zegt, ik ga vissen, dan verwacht je, ik ga het evangelie verkondigen, toch? Maar hij gaat terug hier naar zijn oude beroep. En de anderen gaan met hem mee. En op zich, gemeente, hoeft dat niet negatief te zijn. Want luiheid wordt in de schrift nooit bevorderd. En nooit goed gepraat. En bovendien, iemand als Paulus oefende tijdens zijn evangeliebediening ook zijn oude beroep uit van tentenmaker. Dus op zich hoeft dat nog niet negatief te zijn. Maar als Petrus hier bedoelt, ik ga weer terug naar mijn oude bestaan. Van mijn roeping tot het ambt komt toch niks terecht. Dan is dat niet wat God bedoelt. Het kan best zijn dat dat bij Petrus een rol speelde. Hij was in zichzelf onwaardig om nog ambtsdrager te kunnen zijn. Want gaat u maar na. Wat lezen we van Petrus? Nou, eerst wil hij de Heer Jezus tegenhouden op weg naar het kruis. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, ga weg achter mij, Satanas, tegenstander. We lezen van Petrus dat hij in de hof Gethsemane het zwaard had getrokken. En dat hij die knecht, Malchus, het oor had afgeslagen. Ik denk dat hij net opzij is gesprongen. Dat de bedoeling was dat hij dood zou neervallen. Had Petrus een moord op zijn geweten gehad. En bovendien heeft hij 3 keer Christus verloochend. Ik ga vissen. Nee, geen visser van mensen meer. Ik kan niet meer dienen als ambtsdrager in Gods koninkrijk. Ik ben afgekeurd. Onwaardig. En die anderen die gaan mee. Aan de zee van Tiberias, het meer van Galilea, die plaats waar zoveel is gebeurd. Maar gemeente, dan dat ene zinnetje. In die nacht vingen zij niets. Ze kennen hun vak. Ze weten waar ze moeten vissen. Ze weten wanneer ze moeten vissen. Ze weten hoe ze moeten vissen. Dat is het eerste wonder in deze geschiedenis. In die nacht vingen zij niets. Nog niet het kleinste visje. Ze waren in die nacht van wal gestoken. Ze hadden het werpnet in het water gegooid. Dat was verzwaard, zodat het naar de bodem zonk. En dan voer je een stukje en dan trok je het op. En dat deden ze en leeg. Ze hadden het nog een keer uitgegooid. Ietsje verderop nog een keer. En nog een keer. Niets. Leeg. En zo hadden ze de hele nacht gezwoegd en geploeterd. Ja, dat is het eerste wonder. Want dat gebeurde nooit. Helemaal niets vangen. Nog geen klein visje. Dat is de besturende hand van de opgestane. Want hij wil zichzelf openbaren. Al is hij op een afstand. Al zit hij niet bij hen in het schip. Nee, zij zien hem nog niet. Ze hebben alleen maar lege netten. En ze hebben voor niets geploeterd. Lege netten. Nou, gemeente, broeders, laten we maar eerlijk zijn. Op dit soort wonderen zitten wij niet te wachten. Dat je van jezelf werkelijk helemaal niets meer overhoudt. Dat je zit te staren naar een leeg net. Lege handen. Een leeg hart. En je hebt helemaal niks meer aan je kennen en je kunnen en wat je allemaal ervaren hebt en je bevindingen. En dan is de Heere er ook nog eens niet. Herkent u dat, gemeente? Je doet je best. Je ploetert op je werk, in je gezin, in de kerk. Het loopt vast. Gaat niet. Lege netten. Herken je dat geestelijk ook, persoonlijk? Je ziet zo uit naar zekerheid. Naar vreugde in God door Christus. Je bidt en je leest en je zoekt. Maar het blijft stil. Lege netten. En dan zit de duivel ook niet stil, zie je wel. Je kent God helemaal niet. Dat heb je je allemaal maar ingebeeld. Houd er toch mee op, geniet van het leven hier en nu. Broeders, herkent u dat? Lege netten. Je zet je in voor de kerk, voor de gemeente. Het kost niet alleen tijd, niet alleen energie. Het kost je soms je nachtrust. En dat het soms zomaar bij je handen wordt afgebroken. Of je ziet geen enkele vrucht. Ja, dan komen de vragen, waar doe ik dat toch allemaal voor? Heeft dat wel zin? En als je dan ook nog eens naar binnen kijkt, en je eigen hart beziet, geen wonder dat de Heere niet werkt. Lege netten. En toch is dit de weg waarin de opgestane levensvorst zichzelf wil openbaren. Dat geldt nog steeds. Persoonlijk, maar ook ambtelijk. Want wat er die nacht gebeurde, dat de Heere als het ware die vissen weghield bij die netten, hoort helemaal bij Christus' openbaring aan zijn discipelen. Dat is een les voor hun toekomstige taak. Straks worden ze uitgezonden als apostel om het evangelie van Christus te verkondigen. Dan zal de opdracht visser van mensen zijn echt gestalte gaan krijgen. En daarom laat de Heere ze eerst ervaren dat ze uit zichzelf helemaal onbekwaam zijn als hij zijn zegen niet schenkt. Want dat klinkt natuurlijk mooi en we citeren die tekst ook graag uit Filippenzen 4, dat de Heere ons wil vervullen naar zijn rijkdom met zijn genade. Maar dat betekent wel dat wij eerst helemaal leeggemaakt moeten worden. Want anders zitten we er zelf tussen. En daarmee heeft de Heere maar één bedoeling. Dat we in ons persoonlijke leven, maar ook in het ambtelijke bezig zijn. Alles werkelijk helemaal alleen van hem verwachten. En dat je steeds weer, ook als ambtsdrager, als een bedelaar bij hem terechtkomt. Heere, hier hebt u me. Ik heb niks anders in te brengen dan lege netten. Maar wees mij genadig. Wilt u mij uit genade schenken wat ik persoonlijk, maar ook in mijn ambtelijke werk niet missen kan? Want, en dat is zo troostvol, het is niet zo dat de Heere Jezus zijn discipelen zomaar aan hun lot heeft overgelaten. Integendeel. Want de grote stuurman van hun schip staat aan wal en hij waakt. Dat brengt ons bij het tweede. Alles gevonden. En als het nu morgenstond geworden was, ze hadden dus echt de hele nacht geploeterd, gezwoegd, tevergeefs. Als het nu morgenstond geworden was, kwam Jezus op de oever. Staat dat er? Staat dat er? Kijk eens goed. En broeders, dat is een bemoediging. Als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Hij kwam niet aanlopen. Hij was er al. Hij stond daar. Hij staat daar. Hoe lang al? Dat lezen we niet. Maar hij is erbij. Hij gaat aan mensen met lege netten, aan armen uit genade zijn hulpen ter verlossing tonen. Want hij slaat hun zielen ga als hen geweld en list bestrijden. Nee, zij zien hem niet. Maar Jezus stond daar. En hij, en dat is het tweede wonder, hij heeft hen gezien al die tijd. Hun gezwoeg, hun getop, hun lege netten. Hij is de opgestane die dood en graf overwonnen heeft. En hij weet alle dingen. Ja, en als zij hem daar zien staan, dan herkennen ze hem nog niet. Hij moet zich gaan openbaren. En dat doet hij door zijn woord. Door zijn spreken. En zij moeten gaan leren om met hun lege netten en hun lege hart op zijn woord te gaan leren leven. Leven door het geloof, niet door aanschouwen, niet door zien. En op zijn woord het net uitwerpen. Nu letterlijk, maar straks als visser van mensen. En om het gordijn weg te schuiven. Om te openbaren wie hij is, zodat zij het ook gaan ontdekken, gaat hij in vers 5 een vraag stellen. Kinderkens, hebt u niet enige toespijs? Kinderkens. Dat klinkt liefelijk. Dat is een woord in het Grieks dat je alleen maar gebruikt wanneer je heel dicht bij iemand staat, wanneer je iemand goed kent. En we kunnen dit ook vertalen met jongens. Maar wat een vraag. Een vraag die precies openlegt waar de pijn zit. In onze vertaling is dat niet zo goed te zien, maar in het Grieks staat hier een vraagvorm waarop je alleen maar een negatief antwoord verwacht. Dus eigenlijk zegt hij hier, jongens, jullie hebben zeker geen toespijs. Toespijs, dat is spijs die erbij komt. Eten bij het brood. Wij zouden zeggen beleg. En dat was vaak gebakken vis. Maar jongens, jullie hebben zeker niks. Hij weet het al. Hij weet al lang dat zij hem niets te bieden hebben. Hij weet al lang dat alles van zijn kant moet komen. Jongens, jullie hebben zeker niets. En dan klinkt het heel bits. Nee. Misschien wel geïrriteerd. Dat die man nu juist dit moet vragen. Net nu ze helemaal niets gevangen hebben. Nee. Ze snauwen hem haast af. Nee, we hebben inderdaad niets. En dan gaat de opgestane tonen dat hun leegte alleen maar vervuld wordt door gehoorzaam te luisteren naar wat hij zegt. En gemeente, dat geldt nog steeds voor ons allemaal. Alleen het woord van Christus kan ons lege hart vervullen. En broeders, dat geldt ook voor het ambtswerk. Als je soms moedeloos bent, als je het gevoel hebt dat je aan het ploegen bent op rotsen, zeg het dan maar, wij hebben inderdaad niets. Als de Heer dan vraagt, en heb je al wat gevangen? Is er al vrucht op je werk? Dat je dan moet zeggen, nee. Maar dan gaat Christus niet weg na dat antwoord. Integendeel, nu kan hij zijn woord aan hen kwijt. Maar dat doet hij niet doordat zij zien wie hier spreekt. Nee, want ze moeten gaan leren letten op het woord dat hij spreekt. En dan moeten we even terug naar Lucas 5. Hoe was dat daar ook alweer? Dat zullen ze toch niet vergeten zijn. Toen hadden ze ook een nacht tevergeefs gevist. En toen kwam Jezus aan boord en die gaf zo'n wonderlijk bevel. Ze waren klaar met vissen. Het was midden op de dag. Het was al dag geworden, bedoel ik. Dan vist je niet. Maar Christus zei, werp nu uw net uit om te vangen. Een bevel dat... Ja, dat gaat tegen de visserslogica in. En toen was Petrus toch gegaan en toen zei hij, op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nu hebben ze weer een nacht gevangen zonder opbrengst. En nu klinkt weer een opdracht waarvan een visserman zou zeggen, dat doe je niet. En dan gaat het hier niet zozeer om het feit dat het al morgenstond geworden was, maar... Wat zegt de Heer Jezus? Werp het net aan de rechterzijde van het schip. Kijk, wij zouden zeggen, wat maakt dat nou uit? Of je nou links uitgooit of rechts? Nou gemeente, onze visserschepen, tot onze kleinste motorbootjes toe, die hebben het roer aan de achterkant zitten. Maar visserschepen in het oude Israël niet. Daar zat het stuur, daar zat het roer aan de rechterkant. Stuur, boord. Inderdaad. Daar werp je het net nooit uit. Want dan raakt dat net vast in je roer. Dan word je stuurloos. Al had je als visser nog zo weinig ervaring, dat deed je niet. En nu staat daar een vreemdeling aan de kant die vraagt om wat ze niet hebben. En die gaat iets zeggen wat ze nooit zouden doen. Het net aan de rechterkant uitwerpen. En dan noemt hij er ook nog een belofte achteraan. En u zult vangen. Nee, dat staat er niet. We moeten zorgvuldig lezen vanmorgen. En u zult vinden. Want ze gaan niet alleen vis vangen, dat ook. Maar ze gaan boven alles Christus vinden in zijn woord, in wat hij zegt. Ze gaan ervaren dat zijn beloftewoord doorslaggevend is in het vissen, ook als ze als ambtsdrager uitgezonden worden om visser van mensen te worden. En weet u wat nou zo opvallend is? Dat woord doet kracht, want ik lees hier geen enkele tegenwerping. Ze spreken die vreemdeling niet tegen. Kennelijk heeft dat woord jongens toch wat bij hen losgemaakt. En die overeenkomsten met Lucas 5. Want ze gaan nu niet bij hun visserslogica te raden. Ze laten zich niet leiden door hun gevoel dat ze heel de nacht al gezwoegd en geploeterd hebben en een leeg net hebben. Nee, ze doen precies wat Christus zegt. Het net uitwerpen aan die kant waar je dat nou nooit doet. Ze zijn gehoorzaam op zijn woord. En dan komt ook de vrucht. Dat is het derde wonder. Heel de nacht gevist. De beste tijd. Op de beste plekken. Niets gevangen. En nu één trek aan de kant waar je het net nooit uitgooit. Op Jezus woord. En het is niet meer te trekken. Overvol. Kijk, en dan breekt het licht door. Johannes zegt het als eerste. Het is de Heer. Het is onze meester. Onze Kyrios. Het was zijn bevel. Het was zijn belofte die klonken. En als Petrus dat hoort, dan slaat hij zijn bovenkleed om. Vissen deden ze in hun ondergoed. En dan stapt hij overboord. Ze zijn dicht bij de kant. Maar hij wil maar één ding. Naar zijn meester toe. Het is nog zo'n 100 meter lopen. Waden door het water. 200 ellen. En achter Petrus komt dat scheepje aan. Dat gaat zo langzaam, want dat net zit zo vol. En gemeente, dan is de nacht ook geestelijk echt verdwenen. Als je je lege netten mag laten rusten op Jezus woord. Dan ziet u wat er gebeurt. En u zult vinden. En juist omdat dat gebeurt, gaan ze Christus herkennen. En dan gaan ze in hem alles vinden wat ze nodig hebben. Ook om straks uit te gaan als visser van mensen. Want ze zijn nu in de weer met die letterlijke vis en met dat net. En dat is goed op zich als werk. Maar dan gaat de Heer Jezus hen nog iets leren. Dat hij hen uiteindelijk toch helemaal niet nodig heeft. Want hij had gevraagd, hebt u nog enige toespijs? Maar dan komen ze daar aan land. En wat zien ze dan? Een kolenvuur. En er ligt vis op. En brood. Jongens, jullie hebben zeker geen enkele toespijs. En nou geeft hij het hen uit genade. En hij laat ze tegelijk zien. Ik heb het ook niet nodig. Maar wat een wonder is het dat Christus dan niet zegt, nou laat die 153 vissen nu ook maar zitten. Nee, kijk eens in vers 10. Breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Hun werk wordt gezien door Christus. Ze mogen het niet alleen zien, het wordt door hun meester ook meegeteld. En ja, die gij gevangen hebt, maar het was zijn werk. En die oude Johannes die zijn evangelie zit te schrijven, die weet het nog precies. Het waren er 153. We hebben ze geteld. Zo groot was het wonder. Breng van de vissen die u nu gevangen hebt. Hadden zij die wel gevangen? Kun je dat als ambtsdrager zeggen? Heere, kijk, daar is die man, die vrouw, die jongen, dat meisje. Dat is nou een vis die ik gevangen heb. Door mijn werk zijn ze gaan geloven in u. Door mijn ambtswerk, door dat huisbezoek. Nee. Wij hebben de taak om het net van het woord uit te werpen. Maar het is de koning van de kerk die zelf de vrucht geeft. En dat wordt door de Heere niet veracht. Hij wil het zegenen. Breng van de vissen die u nu gevangen hebt. En zo openbaart Christus zich voor de derde keer. Zo geeft hij onderwijs aan vissers van mensen. En zo mag u vanaf vandaag ook weer aan de slag in het ambtswerk. Van onze kant altijd maar weer met een leeg net. Maar dat lege net wil de Heere zelf vervullen, als we maar gehoorzaam zijn op zijn beloftewoord. En dan komt de vrucht nog wel eens van een kant waarvan je het niet verwacht. Aan de rechterkant, waar je het net nooit zou hebben uitgeworpen. Maar zo is de Heere. Zo wil de Heere ook je lege hart vervullen. Als je persoonlijk en geestelijk zo'n leeg net ervaart. Maar dan toch op zijn woord. Dat is toch uiteindelijk wat geloven is? En dan zal de Heere zijn belofte vervullen. En gij zult vinden. En wie hem vindt, vindt alles. Want het gaat niet om ons werk en om ons geploeter. Maar om de Heere die uitkomst geeft. Om hem die desdaags zijn gunst gebiedt. En daarom, ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Amen. Lezen we nu het formulier om ambtsdragers te bevestigen. En uit dat formulier lezen we alleen het deel dat betrekking heeft op de ouderling. Geliefde in onze Heer Jezus Christus, u weet dat wij u op 2 achtereenvolgende zondagen de naam bekendgemaakt hebben van de hier aanwezige broeder die gekozen is tot het ambt van ouderling in deze gemeente, broeder Klinkenberg. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor hij niet in het ambt bevestigd mag worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hem ingebracht heeft. Daarom zullen wij nu in de naam des Heren tot zijn bevestiging overgaan. Wij verzoeken u, broeder, die nu bevestigd zal worden, en alle anderen die hier aanwezig zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van het ingestelde ambt van ouderling op grond van Gods woord. In zaken de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste, dat uit het Oude Testament afkomstig is, en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst, wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die op de juiste wijze regeren, dubbele eerwaardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en in de leer, 1 Timotheus 5. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen geweest zijn. Ten eerste dienaren des woords, herders en leraars die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Ten tweede degene die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichtten in de gemeente. Zij droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden samen met de dienaren des woords. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap, maar daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat in naastigheid, dat wil zeggen nauwgezet, doen. Op een andere plaats, 1 Korinthe 12, noemt hij bij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven eveneens het regeren. Zij die in het regeerambt dienen hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd, voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren des woords mannen worden toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren des woords en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van de kerk, die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heere Christus als hij de uitspraak doet, zeg het de gemeente, Matteüs 18. Hiermee worden geenszins allen bedoeld, of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente verkozen zijn om te regeren. Het ambt van ouderling omvat het volgende. In de eerste plaats samen met de dienaren des woords opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen. Zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. Christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen. En hen die berouw tonen weer in de schoot van de kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift, zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. In de tweede plaats is het ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan, en dat niemand anders dan door wettige beroeping, volgens de vastgestelde orde, in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren des woords met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. In de derde plaats is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren des woords. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen wij in Handelingen 20, waar de apostel vermaand waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen, rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde der kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Mag ik u, broeder, verzoeken om op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden. Geliefde broeder, opdat alle mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? Ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer, naar de u voor uw ambt geschonken gaven? En belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen? Belooft u zich ook godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt? Wat is hierop uw antwoord, broeder Richard Raymond Klinkenberg? De almachtige God en Vader geven u zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Broeder Klinkenberg, graag zou ik nog wat persoonlijks tegen u willen zeggen. Het is een plechtig moment waarop u zojuist weer uw jawoord hebt gegeven aan de heren en aan de gemeente. En u mag het ambtswerk weer gaan doen. En wat is het dan een geruststelling dat het niet onze gemeente is, maar de gemeente van Christus. Dat geeft rust, want dan gaat het ook niet om onze eigen zaak, maar om het koninkrijk dat is en dat komt. En daarin wil de Heere u en de andere broeders als een klein schakeltje gebruiken. Net zoals hij dat ook bij de discipelen deed, daar aan dat meer. En dan kunnen we natuurlijk allerlei gedachten hebben. Hè, ben ik wel bekwaam? Maar het gaat in Gods koninkrijk niet om onze bekwaamheid, maar om onze gehoorzaamheid. Dat hebben we ook vanmorgen weer gehoord. En dan gaat het altijd maar weer om de vraag: ben je bereid om achter de grote herder van de schapen aan te gaan? En in liefde tot hem het net van het woord uit te werpen. En dan zijn we deze dienst begonnen met dat, zo zeggen we dat dan, dat kindervesje uit Psalm 81. Opent uw mond. Nou, misschien is dat ook wel een mooie titel. Het vers van een kind. En grote mensen, ook ambtsdragers, die moeten altijd maar weer worden en blijven als een kind. En daarom mag je ook als ouderling, ook als je weer eens lege netten ervaart, doen wat de Heere hier dan zegt. Opent uw mond. Hij is van mij maar vrijmoedig op mijn trouwverbond alles wat u ontbreekt. Ik heet je opnieuw van harte welkom binnen de kerkraad. En het wordt de tweede periode in Oudekerk. Ik hoop dat je spoedig je weg weer zult vinden. Daar heb ik ook wel vertrouwen in. En van harte wens ik je daarbij Gods zegen toe. Niet alleen ambtelijk, maar ook persoonlijk. En gemeente, ontvang deze broeder als een broeder, een ambtsdrager die door God aan ons gegeven is en gezonden wordt, om samen met de andere broeders van de kerkraad de gemeente te dienen. En dan gaat het bij, in het geval van ouderlingen, allereerst om het geestelijk leiding geven aan de gemeente. Dat betekent dat dus, zij waken voor uw zielen. En dat is heel verantwoordelijk werk, ook als binnenkort er weer een vakante periode aanbreekt. En daarom, gemeente, draag deze nieuwe broeder, maar ook alle andere broeders in uw gebeden. U kunt weer gaan zitten. En in de wensen die ik deed, betrekking natuurlijk ook je vrouw Frida. Opnieuw een periode van ambtswerk en dat vraagt van het thuisfront ook altijd offers. Bid maar met hem mee en ga zo samen achter de Heere aan. Graag richt ik me ook nog kort tot onze broeder Meijer, die vandaag terugtreedt uit het ambt. Roede Meijer, beste Bram. De afgelopen ruim 4 jaar heb je de gemeente in het ambt mogen dienen. Je neemt voor de 3e keer afscheid in die zin van de kerkraad. Ik heb het in de brug ook al geschreven. Je bent de enige ambtsdrager die ik vanaf mijn intrede onafgebroken heb meegemaakt in de kerkraad. En nu mag je je ambt neerleggen. Ik wil hier ook in het openbaar graag namens de kerkraad en de gemeente heel hartelijk danken voor al je werk als ambtsdrager. En die nuchtere blik van jou, ook in de coronaperiode, was heel helpend voor het nemen van beslissingen. Maar als het gaat over het ambtswerk, is dat natuurlijk niet het belangrijkste. Dat is het geestelijke aspect. De bezoeken die je aflegt, de gesprekken die je voert met jongeren, met ouderen. Maar ik wil hier ook echt wel noemen de goede en geestelijke inbreng in de kerkraadsvergaderingen. Daarin heb je veel betekend voor het geestelijk welzijn van de gemeente. En nu mag je ambt, dat zeggen we dan zo, maar het blijft toch een hele mooie en diepe uitdrukking, terugleggen in de handen van je zender, van wie je dat ambt ook ontving. En dan zijn dat doorboorde handen. Want als je zelf terugkijkt, en je zei het al even tegen me, dan ga je zo eens even na, wat had ik allemaal wel moeten doen, wat ik niet heb gedaan. Dan zie je ook je tekorten. Dan zie je ook je ambtelijke zonde. Maar als je je ambt nou teruglegt in de handen die doorboord zijn, die handen van Christus, de koning van de kerk, dan is er door die handen heen ook een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. Ook voor onze ambtelijke zonde. En tegelijkertijd, en laten we dat ook niet vergeten, mag je de Heere ook danken voor de zegeningen die je ontvangt in het dienen in Gods koninkrijk. Dan is het Christus die de vrucht geeft, als je die mag opmerken. En als er dan vangst is, dan mag je hem ook aan hem laten zien. Heere, dat is niet mijn vangst, die hebt u gegeven en ik geef het ook weer terug aan u. En graag wil ik je ook persoonlijk bedanken. Je bent me echt tot grote steun geweest als tweede voorzitter van de kerkraad. Je was ook ouderling, wijkouderling van ons gezin. En in dat opzicht heb ik je persoonlijk ook altijd als een soort vertrouwenspersoon gezien. En je weet, ik belde je af en toe eens op als ik dingen wilde delen die ik verder echt met niemand delen kan. En je luisterende oor dan heb ik echt zeer gewaardeerd. En je had ook altijd even oog met hoe het persoonlijk met mij ging. En ik heb dat in de brug geschreven, maar ik ga het hier hardop herhalen. Je hebt daarin meer voor me betekend dan je zelf door hebt gehad. En daar wil ik je heel hartelijk voor danken. En Renate, en natuurlijk ook Josias op het orgel, en Rodé, en Salome, Gideon zie ik even niet, die is boven. Ook hartelijk dank, het kost altijd offers, hè, als je man, je vader dient in het ambt. En hij heeft jullie daar ook kracht voor willen geven. En daar danken we jullie voor. Gemeente, laten we onze aantredende broeder Klinkenberg en onze terugtredende broeder Meijer nu samen toezingen. Psalm 134, het 3e vers, dat ze Heere zegen op u daal. En laten we dat zo mogelijk staande doen. Thank you. vervolgen met het slot van het formulier. Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren van het woord is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Diakenen, zamel de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze en met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp. Zorg voor de weduwe en weduwnaren, de wezen en alle die in nood zijn. Betoon metterdaad liefde aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de medegelovigen. Wees alle getrouw in het ambt, bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. Wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus, en zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Here. Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze mannen, zowel de nu bevestigde broeder als ook de anderen, als dienaren van God. Bid voor hen. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet en aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar, die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat iedereen die mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien, om zo de noodlijdende te kunnen helpen. Als ieder zo handelt, op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van hem het loon der gerechtigheid ontvangen. Gemeente, laten we eindigen met het dankgebed uit het formulier en daarmee ook direct als dankgebed voor deze dienst. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft om tot meerdere groei van uw kerk, naast degenen die het woord bedienen, ook ambtsdragers te geven. Voor het regeren en voor het dienstbetoon, om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vandaag een man met een goed getuigenis geschonken, die de gave van uw geest ontvangen heeft. Wij bidden u aan hem in toenemende mate de gave te verlenen die hij in zijn ambtsbediening nodig heeft. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid, opdat hij zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat alle ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en de levenswandel. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon en ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven en laat hen die mild en wijs aan de armen geven, tezamen met de liefdevolle troost uit uw heilig woord. Schenk zo alle ambtsdragers uw genade, opdat ze in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover zij gesteld zijn, zodat deze zich aan de terechte vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van het ambt in ere houdt. Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten en geef hun een dankbaar hart. Mogen door dit alles uw heilige naam groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd worden. In zijn naam besluiten wij ons gebed, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we tot slot zingen. Psalm 113, het eerste vers. Gij Heere knechten, loof de Heer. En wat er volgt. Psalm 113, vers 1 tot besluit. Thank you.
daarheen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.